In de West-Friese estafette hebben we vandaag de gast Anja van IJsseldijk. En Anja van IJsseldijk is een traumachirurg in het Dijklander ziekenhuis. En we gaan eens kijken wat Anja allemaal meemaakt op zo'n dag. Welkom Anja.
Dankjewel, Nico.
Fijn dat je er bent.
Ja.
Hey, we openden met Neil Diamond met Sweet Caroline. Een beetje een zoet nummertje wat je eigenlijk ook altijd hoort bij voetbalwedstrijden. Maar ik denk dat in jouw herinnering het niet met een voetbalwedstrijd te maken gaat hebben, Sweet Caroline.
Nee. Dat was mijn allereerste singeltje wat ik kocht.
Ja, allereerste singeltje.
Ja. Dat was denk ik een jaar of 10. En met mijn eigen centjes ging je toen nog naar een platenzaak toe.
Ja.
En dan ging je door de bakken heen en dan pakte je daar een plaatje uit. En de eigenaar van de zaak zette dat dan op. En als je het dan mooi vond, dan kocht je dat. En dit was het allereerste plaatje wat ik kocht. En dat kwam eigenlijk door Neil Diamond zelf. Want dat vond ik gewoon een mooie man om te zien.
Ja.
En toen ik het plaatje draaide, ja, was een mooi plaatje. En dat was de allereerste. En ja. Die vind ik nog steeds mooi. Ik heb Neil Diamond ook gezien een paar jaar geleden. Een van zijn laatste optredens.
En wat vond je ervan?
Ja, geweldig.
Ja?
Ja. Ja.
Wat vind je dat hij stopt?
Ja, nee, hij heeft Parkinson. Hij vond dat zijn kwaliteit van zang niet meer goed genoeg was. En toen is hij gestopt en dat begrijp ik op zich wel.
Ja.
Als je vindt dat je niet meer goed genoeg bent, ja, dan moet je stoppen.
Ja, inderdaad. En deze man kent eigenlijk alleen maar louter hoogtepunten. Dus wat dat betreft stopt hij ook weer op een hoogtepunt. Maar hij is ook al best wel oud, hè, Neil Diamond.
Ik geloof dat hij ergens in de 70 is.
Ja, achter in de 70. Ja. Je bent traumachirurg. Hoe ben jij tot de keuze van traumachirurg gekomen?
Ja, dat is natuurlijk niet iets wat je van de een op ander moment verzint.
Nee.
Ik weet wel dat ik altijd al chirurg wilde worden. Dan wel dierenarts. En dat was echt al heel vroeg. Ik denk dat ik een jaar of 4, 5, 6 was of zo. Dat ik toen al wist dat ik dokter wilde zijn en ook wel chirurg.
En dat je, was je dan ook in je spel bezig met doktertje spelen? En...
Oh ja, maar we hebben allemaal doktertje gespeeld, maar dat deden we om andere redenen. Nee, niet zozeer. Ik weet wel dat ik al vroeg keek naar wat er toen de tijd op televisie was. De allereerste harttransplantatie, die kon je zien op televisie. Nou, ja. Daar keek ik graag naar. Dat vond ik prachtig. Van konkelende...
Dat was in Amerika, geloof ik, hè? Dr. Barnard.
Barnard. Volgens mij kwam hij uit Zuid-Afrika, maar waar de operatie zal ongetwijfeld in Amerika gedaan zijn. Ja, dat vond ik fantastisch om te zien dat je dat kon doen. En dat je dat met je handen kon maken. En ik was altijd al wel een knutselaar. En dat heb ik van mijn moeder geleerd. Dat was ook een enorme knutselaar. En. Ja, ik weet niet precies waarom ik nou dat dokter zijn of dierenarts worden. Want dat was het ook al heel lang is dat zo geweest. Waar dat echt vandaan is gekomen. Mijn moeder zei altijd dat dat kwam omdat ik zelf een tijdje in het ziekenhuis heb gelegen als jong kind. Of dat echt zo is, weet ik niet. Maar wie weet, komt het daar vandaan.
Nou is het wel zo dat op de basisschool, ik heb zelf 40 jaar les gegeven op een basisschool. En dan kom je wel heel veel kinderen tegen die hebben, of ze hebben iets met paarden... En vooral meisjes. Of die willen dan dierenarts worden. Die willen iets met diertjes willen ze te doen hebben. En als je ook kijkt. Als je naar de omgeving afspeurt. Naar scholen waar de kinderen naartoe kunnen. Na het basisonderwijs. Dan ga je ook naartoe. En de grootste aftrek vindt eigenlijk dan altijd wel. Toen op het toenmalige Clusius College plaats. En de dieren- en plantafdeling. Want daar waren de diertjes. En dat werkt vertederend bij kinderen. Was het bij jou ook zo dat het dieren vertederend werkte bij jou?
Ja, absoluut. Dat is ook de reden waarom ik geen dierenarts ben geworden. Dat vond ik allemaal veel te zielig. Ik kon daar niet tegen.
Snijden in dieren, dat wilde je niet?
Nee, al dat leed met die dieren. Ik kon er gewoon niet tegen. Ja. Dus dat was vrij snel toen ik zag wat dierenartsen deden. Dacht ik, nee, dat is helemaal niks voor mij.
Nee. En hoe is je vervolgopleiding dan geweest? Je woonde in Rotterdam, heb ik begrepen.
Nou, in Nieuwekerk aan de IJssel in eerste instantie. Is een heel klein dorpje naast Rotterdam. Daar heb ik de basisschool gedaan. Maar daar was verder, behalve een MAVO, zo heette dat toen de tijd... Was er geen andere vervolgopleiding. Dus daar ging je voor naar Rotterdam toe. Alexanderpolder, ook zo'n buitenwijk. Daar heb ik op de middelbare school gezeten. En dat was niet helemaal. Hè. Normaal mens doet 6 jaar over zijn VWO. Ik heb daar wat langer over gedaan. En, maar wel altijd wetende. Ik weet nog wel dat ik daar aankwam. En ik dacht, jeetje jongens, wat moet ik nou met geschiedenis? Ik moet natuurlijk scheikunde hebben. Want dat heb ik nodig om geneeskunde te gaan studeren.
Ja.
Ik vond het ook een vreselijk vak. Ik vond heel veel dingen op de middelbare school helemaal niet leuk.
Nee.
Ik heb daar echt geworsteld.
Ben jij ook iemand die zich moet richten, die zich gewoon richt van... dat is mijn doel en al die zijpaadjes, die hoef ik niet. Maar dat is mijn doel, daar ga ik voor.
Ja, zo was ik vroeger heel erg. Ik ben nog wel zo hoor, want dat verleer je niet. Tegenwoordig kan ik wel ietsjes breder kijken. Maar ik was heel erg gefocust. Ja, absoluut.
Ja. Nou, toen heb je de middelbare school heb je gehad. En toen ben je geneeskunde gaan studeren.
Ja, in Rotterdam. Ik was in één keer ingelood. Ik was dolblij. Dolblij. Ja. Ik zag pas na 3 uur dat ik in Rotterdam was ingelood. In eerste instantie heb ik alleen maar gezien dat ik ingelood was.
Ja. En leer je dan, in zo'n geneeskundestudie, leer je dan ook direct al opereren? Of?
Nee, absoluut niet. Nee. De studie zelf, toen der tijd, ik weet niet, het is veranderd door de jaren heen. Maar toen der tijd was eigenlijk alleen maar telefoonboek uit je hoofd leren.
Oké. En dat is alles?
Ja, eigenlijk wel. En wat praktica. Ja. Ja.
Dus.
Het was veel stampwerk. Ja. Ja, zo was het.
En wanneer heb je je dan gespecialiseerd?
Als je dan je doctoraal hebt gehaald, dan ga je daarna co-schap lopen. Dat was toen de tijd zo'n 2,5 jaar. En dan ga je alle verschillende facetten van de geneeskunde af. Dus van kano naar kindergeneeskunde. Bij de huisarts loop je mee. Bij de sociaal geneeskundige, maar ook bij de chirurgie en bij de internisten. Overal doe je een aantal weken, loop je mee en mag je patiënten zien. En word je begeleid onder echte dokters die jou dan helpen om vooruit te komen in het leven.
En heb je dat alleen in Nederland gedaan?
Co-schap, ja, heb ik alleen in Nederland gedaan. Ja. Ja.
Want je bent ook naar Amerika gegaan, hè?
Nee, pas veel later. En dat is allemaal niet echt in Amerika geweest. Door daar heb ik online heb ik gestudeerd. Maar dat is pas een aantal jaar geleden. Ik denk pas een jaar of 3, 4 geleden of zo.
Vanuit een stuk interesse?
Ja, toen heb ik plant-based nutrition gestudeerd.
En wat is dat, plant-based nutrition?
Ja, eten op basis van planten.
Oh.
Dat heeft helemaal niks met traumachirurgie te maken.
Nee, maar ja, had jouw interesse?
Ja, want ik ben een jaar of, nou wat zal het zijn, ondertussen 8, 9 geleden vegan gaan leven. En toen dacht ik, ja, dan moet je ook wel gezond leven. En ik wist er eigenlijk niet zo heel veel van. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik plant-based nutrition studeren. En
dan
weet ik het. En dan kan ik mezelf weer goed verzorgen. Dat ik weer gezond kan leven als zodanig. Nou, dat is uitstekend uitgepakt.
Oké. Okay. Ja. Je zei van, ik wist niet zo goed waar ik instapte. Was het dan gewoon dat je een trend volgde om vegan te gaan worden? Of?
Oh, nee. Ik ben vegan geworden omdat ik zelf mijn kippen ging slachten.
Oké. Okay.
Ja, dat heb ik tijd gedaan. Ik dacht vroeger, ik was toch altijd wel begaan met de diertjes. En ik dacht, nou, dan ga ik zelf mijn eigen kippen houden. En die ga ik dan zelf slachten. En dan hebben ze in ieder geval goed leven gehad.
Ja.
En die ga ik dan opeten. Nou, dat heb ik een tijdje gedaan. Maar ja, die kippen die hebben toch ook gewoon allemaal een persoonlijkheid. En dat ging me steeds meer tegenstaan. Toen heeft een vriend van mij nog een tijdje die kippen geslacht. Maar ik kon het eigenlijk niet meer.
Nee.
En toen dacht ik van ja, weet je, ik kan dan eigenlijk ook niet iemand anders ervoor betalen. En dat is wat je doet als je het in de supermarkt koopt natuurlijk. Ja. Dus toen was ik vrij van de een op de andere dag vegetarisch geworden. En toen kwam ik iemand tegen, een collega, een anesthesist, op een cursus die ik geef. En die begon over melk. En ja, dat wist ik echt niet dat zo erg was. En die zei, joh, kijk even naar de film Cowspiracy. Nou, die heb ik dezelfde avond gekeken en een dag later was ik vegan.
Oké, toen was je ook van de melk af.
Ja, melk, eieren, ik eet het allemaal niet meer.
Nee, je bent zuiver plantaardig weer bij.
Ik eet plantaardig, ja.
Kijk eens dan, nou, vind het krap.
Nee, het is niet knap.
Nee?
Nee, het is niet knap. In het begin moet je zoeken.
Ja.
Maar weet je, we leven allemaal met een aantal gerechten die we maken. En dat is allemaal geautomatiseerd in je hoofd. En dan maak je dat. Ik heb wat andere gerechten geautomatiseerd in mijn hoofd. En zo moeilijk is het allemaal niet.
Oké, dat gaat er dus gewoon om het totje nemen en dan automatiseren. Herhalen.
Ja.
En dan kun je dat. Ik ga weer even terug naar de traumachirurgie. Hoe ben jij nu, want we hebben het gehad over het voortgezet onderwijs. We hebben het gehad over je studie geneeskunde. Maar je bent traumachirurg geworden. Je hebt meegelopen op allerlei afdelingen. En is het dan zo dat je op de afdeling traumachirurgie kwam en dat je daar meeliep en dat je dacht van dit is het?
Nee, dat niet eens. Ik deed mijn chirurgiekooschap in Vlissingen. En daar zat ik in de zomer. En ik had net van een Walter Hennie, een hele bekende chirurg uit Rotterdam. Hij is helaas overleden recent. Had ik het ATLS-boekje gekregen. Dat was toen de tijd nog een syllabusje. Dat staat voor Advanced Trauma Life Support. Dat gaat eigenlijk over hoe vang je heel gestructureerd mensen op die ernstig gewond zijn. En dat was een nieuwe cursus in Nederland. En ik mocht dat syllabusje even van hem kopiëren. En ik zat daar in Vlissingen. En heb je s'avonds had ik daar niet zo heel veel te doen. Dus dat zat ik leuk te lezen. En ja, dat vond ik machtig interessant. En in de zomer in Vlissingen zijn er veel mensen, ja, heel veel toeristen, die dronken nog wel eens ergens uitvallen of tegenaan lopen of in fietsen of nou ja, rare dingen doen. Dus er kwamen best wel veel gewonde mensen binnen in dat ziekenhuis. En met mijn, ja, als co-assistent nog maar, toch dat syllabusje in de hand, wist ik eigenlijk best wel redelijk wat van de trauma. En dat vonden de chirurgen daar, die nog geen ATLS-cursus hadden gehad, want die bestond nog niet in Nederland, die vonden dat hartstikke leuk. En dus ik mocht daar best wel wat doen als co-assistent. En dat is, ja, best bijzonder, want meestal doe je niet zo heel veel als co-assistent.
Nee.
Dus ik heb daar een hele mooie tijd gehad. En toen is eigenlijk wel het zaadje geplant.
Ja, eigenlijk is die syllabus en die arts die overleden is, is jouw inspiratiebron geweest.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Wat grappig, want als traumachirurg, je moet eigenlijk van het hele lichaam, je moet eigenlijk alles afweten.
Ja, je moet veel van dingen afweten, maar dat moeten alle dokters hoor. Dat is niet alleen bij de traumachirurgie.
Een orthopeed, die weet het bijvoorbeeld ook.
Ja, er is heel veel overlap met orthopedie en traumachirurgie.
Ja.
En in het Dijklander ziekenhuis zijn wij ook samen een groep.
Ja.
De orthopeden en de traumachirurgen, de traumaorthopeden dan, die doen samen, regelen zij de traumazorg.
En de traumazorg, dan denk je ook aan vergaderingen met elkaar?
Dat hebben we ook, maar dat doen we het liefst niet natuurlijk, want dat vinden we helemaal niet leuk.
Nee.
Maar dat doen we ook, vergaderingen met elkaar.
Nou, je kunt ook besprekingen noemen.
Ja, dat kun je toch.
Maar dat doe je ook niet zo graag.
Ja, doen we ook liever niet.
Dat doe je niet zo graag. Je bent van Nieuwkerk aan de IJssel en Rotterdam ben je beland in West-Friesland. Ja. Hoe kom je hier terecht?
Ja, nou ja, het was hier een baan.
Ja.
En ik ben Zuid-Hollander, hè, zeg maar normaal, terwijl ik nog net in Utrecht geboren ben. Ja, Amsterdam had ik natuurlijk helemaal niks mee.
Nee.
Nog steeds niet hoor. En wij zeiden altijd in Noord-Holland, ja, daar wil je niet doodgevonden worden, laat staan levend. Maar
ik dacht dat het Ajax zou zijn.
Nee. Maar dat is echt wel heel erg omgedraaid. Ik vind West-Friesland vind ik echt heel mooi.
Ja.
En toen ik hier kwam niet hoor. Ik vond het kaal en leeg. En pas toen de tulpen uit de grond kwamen, dacht ik, oh, er zijn ook mooie stukjes.
Ja.
Maar kaal en leeg, dat vond ik het. En het woeide iedere dag. Die wind, dat was echt wennen.
Ja.
Dat hadden wij niet in Rotterdam, tenminste. Zo voelden wij het niet. Maar de mentaliteit van de mensen hier, ja, dat is prima. Dus net zijn net Rotterdammers, gewoon nuchter.
Gewoon nuchter.
Beide poten op de grond.
Ja.
Heerlijk.
En eerlijk.
En eerlijk, ja absoluut.
Ben je een beetje gehecht geraakt aan West-Friesland?
Ja. En zeker ook aan het dorpje waar ik woon, Oostwoud. En dat zit aan Midwoud vast. Voor mij is het hetzelfde dorp. Moet je daar niet tegen iedereen hardop zeggen. Maar ja, dat is een prachtig dorp. Ja.
En wat vind je er dan zo mooi aan?
Ook daar. Mensen zijn hartelijk, vriendelijk, met je begaan.
Dus jij kijkt ook echt naar de invulling die mensen geven aan zo'n dorp.
Ja, absoluut. Ja.
Ben je ook iemand die naar natuur kijkt? Want je had het net een beetje over tulpenvelden. Van dat dan opvalt, maar dat kan zijn doordat er plotseling kleur in het landschap verschijnt.
Ja.
Maar er zijn er ook stukjes, een gebied of een stad waarvan je zegt van, nou, dat vind ik eigenlijk best wel mooi.
Hier in West-Friesland, ja, op zich, ik loop regelmatig hard. En het Echtboetswater, dat is zo'n klein stukje, ja, zo'n heel klein plukje groen waar dan wel bomen mogen staan in West-Friesland.
Ja.
Die mis ik wel een beetje. Ja, dat is prachtig.
Ja.
Ja, en daar kun je ook heel mooi met je bootje doorheen varen. En dat is een schitterend stukje natuur. Ja, absoluut.
Nou hebben we het over West-Friesland. En in West-Friesland, daar hebben ze ook een beentje. En dat heet de Tips.
Ja.
En het verbaasde mij dat jij de Tips met Ain't It Funny, dat je dat in je playlist hebt,
leuk,
hebt gezet. Want dat is een vrij recent nummer, is het? En waarom heb je de Tips?
Nou, Michael Willemsen, dat is de basgitarist, die woont in Midwoud.
Okay.
Dat is een vriend van mij.
Ah, die ken je?
Ja,
Wat leuk. Ja. En nou ja, hij zal het ook fijn vinden om dit te horen, denk ik.
Dat denk ik ook. En daarbij gaat het over je af en toe een beetje eenzaam voelen.
Ja.
Om te vechten tegen alles wat er om ons heen gebeurt.
Ken je het album ook van de tips?
Ja, zeker. Ja. Ik heb nog niet allemaal even goed beluisterd. Maar het nieuwe album is ook net uit natuurlijk. Ja,
dat is eigenlijk best wel een vrolijk album. Tenminste, Hier wordt er een beetje happy van, heb ik het idee.
Ja.
Ja. Heb jij ook wel eens muziek op tijdens het opereren?
Jazeker.
Ja? Ja. Wat vind jij lekkere muziek om onder te opereren?
Oh, dat is van alles. Maar op zich hangt het ook eraf wat je aan het doen bent. En de rest van het team, wat die wilde horen. En tot voor kort hadden we eigenlijk alleen een vervelend radiootje aan de muur. Wat niet het geluid voortbracht wat jij wilde dat je kon horen. Want er waren een paar zendertjes.
Ja.
Maar nu kunnen we ook online kunnen we erin. Dat is nog niet eens zo lang.
Okay.
Dus dan draaien we meestal een playlist van iemand die de telefoon aanzet.
Oh, geweldig.
En dan dienen we wat verzoeknummertjes in. En dat is van alles wat.
Gewoon arbeidsvitamine onder het...
Zo moet je het zien, denk ik.
Ja.
Maar ik ga meestal meezingen. En dan vind ik de rest niet zo leuk. Want zingen kan ik absoluut niet.
Nee, niet. Nee. Nee. Nou ja, maar waarschijnlijk zeggen ze dat ook wel tegen je. Of
gaan
ze zelf ook meezingen.
Sommigen wel, Maar eigenlijk, volgens mij, ik heb op de operatiekamer nog niet iemand gehoord die echt goed kan zingen. Nee, dat is niet een gave die heel veel bij ons voorkomt. Nee
maar ja, je bent de een kan zingen en de ander die kan opereren.
Ja, dat is ook zo.
Zo zullen we het maar zien. Over opereren gesproken, je bent traumachirurg. Omschrijf je werk eens als traumachirurg. Wat doe je? Hoe ziet een dag bij jou eruit?
Oh, dat is heel wisselend. Op zich, een chirurg staat niet de hele dag op de operatiekamer over het algemeen. We draaien ook op de poli, waar we mensen, nieuwe patiënten zien of mensen zien die terugkomen na een operatie, om te kijken hoe het gaat. Je hebt de poli en je hebt de operatie, allebei. En dan hebben wij natuurlijk in Dijklander Ziekenhuis ook nog eens twee locaties. Dus dat doe je en in Hoorn en in Purmerend.
Ja.
Maar als je 's ochtends beginnen we om een uurtje of 8, hebben we de overdracht. Dan hoor je van onze artsassistent wat er 's nachts allemaal gebeurd is. Sinds we het pand verlaten hebben de dag ervoor. Dan nemen we alle patiënten door die opgenomen zijn en die we geopereerd hebben. En de mensen die op de intensive care liggen. En daarna verspreidt de groep zich. Dan gaat de een naar de poli, de ander gaat naar een bespreking en de volgende gaat iets in het management doen en een aantal gaan opereren.
Ja, en je loopt je route waarschijnlijk ook nog even langs de mensen.
Langs de mensen die ziet te lopen.
Ja. Ja, dus zo is het een beetje verdeeld. Het is eigenlijk een beetje een bepaalde routine die jullie volgen.
Ja, en dat onze planners die regelen dat allemaal voor ons. En wij kijken op een briefje en lopen erheen. Ja. En gaan dan ons ding doen.
En wat heb jij nou als traumachirurg het vaakst? Dat mensen op een poli komen of dat ze gewoon via de EHBO direct bij je gebracht worden? Dat je direct aan de slag moet?
Ja, ze komen eigenlijk bijna allemaal via de spoedeisende hulp binnen. En dat is in Nederland, ziet de spoedeisende hulparts daar de patiënten.
Ja.
En als de spoedeisende hulparts denkt dat de patiënt geopereerd moet worden, dan belt hij ons.
Ja. En ben jij dan de eerste die gebeld wordt? Of?
Soms wel. Als het heel ernstig is, dan komen we meteen kijken. Maar wij zijn een opleidingsziekenhuis. Ja. Dus we hebben co-assistenten en artsassistenten. Co-assistenten die zijn bijna dokter. En artsassistenten die zijn al dokter. En die willen ook chirurg worden. En die leiden wij op bij ons in het ziekenhuis.
Ja.
Dus die gaan meestal eerst kijken.
En dan brengen zij verslag uit.
Ja.
En dan beslis jij van, ik ga ook kijken. Of je zegt tegen de co-assistent van, dat moet er gebeuren. Of je overlegt met hem of haar, dat je aan hem of haar vraagt van, wat denk jij dat er moet gebeuren?
Ja.
En dan maak je een besluit van, nou ja, we gaan dat doen. En dat wordt overgebracht. En dan start de lopende band, zeker.
Ik hoor dat jij het ook kan.
Nou, ik denk dat ik niet zo geschikt ben. Ik ben wel leraar basisonderwijs geweest en ik geef ook handvaardigheid. Dus ik weet wel wat knippen en plakken is en dat soort dingen allemaal. Maar om mijn mensen toe te gaan passen, nee hoor. Bij mij gaat het niet verder als dokter Bibber, dat spelletje.
Ja.
Ik denk dat dat ook de veiligste situatie zal zijn. Maar goed, je werkt als traumachirurg. We hebben het nu gehad over bepaalde routines en de gesprekken. Nou, we weten allemaal wel hoe dat gaat als luisteraar thuis. Maar nou, je werkt als traumachirurg. Dan komt patiënt komt er binnen en die ligt helemaal in de kreukels. Wat ga je dan doen? Wat gebeurt er dan?
Ja, op zich, als het een heel ernstig ongeluk is, dan hebben wij in het ziekenhuis, dat hebben alle ziekenhuizen hoor, dat heet iets als een traumacall. En dan komt iedereen tegelijkertijd aan. Of tenminste, je komt niet echt tegelijkertijd aan, maar je wordt opgeroepen en je gaat met z'n allen naar een kamer bij ons in het ziekenhuis. Dat is een kamer die heel erg goed geoutilleerd is met beademingsapparatuur, röntgenapparatuur. Alles wat we nodig hebben om het leven te redden, dat is op die kamer aanwezig. En dan gaat er een team aan de slag. En dan ben ik de hoofdbehandelaar op zo'n moment. Maar de spoedeisende hulpdokter is degene die het meestal het werk doet.
Ja.
En dat is zijn afdeling. En die gaat de patiënt langs in een bepaalde volgorde. En dat is wat ik net ook al zei, hè, de ATLS-methode. Dat is heel makkelijk. Dat gaat namelijk via het alfabet. Nou, dat kennen we allemaal. A, B, C, D, E.
Dus eerst arm, dan been, dan...
Eerst ademhaling.
Ademhaling.
Ja, de A van ademhaling. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Als je dat niet meer doet, dan stopt het.
Ja.
Dus dat is waar we het eerst naar kijken.
Oké.
En dan de ademhaling is eigenlijk meer de ademweg. En de B zijn je longen en de C is het hart. En op die manier gaan we heel gestructureerd naar zo'n patiënt kijken.
Maar doe je dat dan samen? Of is alleen die spoedeisende arts?
Er is een anesthesist die regelt met name de ademweg.
Ja.
En de spoedeisende hulpdokter die gaat dat hele weggetje langs. En als traumachirurg sta je daarbij en zorg je dat je het overzicht houdt. En dat je alle informatie binnenkrijgt. Zodat je de juiste beslissingen kunt gaan maken samen met het team.
Ja, en dan beslis je van, nou ja, die man, zijn arm ligt helemaal open, noem maar wat.
Mm-hmm.
En dan beslis je dus om dat te gaan opereren. Moet je tegen bepaalde dingen kunnen om dat te doen?
Ja, je moet natuurlijk niet flauw vallen als je spannende dingen tegenkomt. Nee, dat is niet zo handig. Dat is niet handig, nee.
Maar zo'n arm, er zitten natuurlijk aderen, slagaderen zitten er allemaal in. Mm-hmm. Zitten spieren in, er zitten botten in. Als traumachirurg moet je er allemaal maar weten hoe je dat aan moet pakken. Of is het zo dat er ook bij een gebroken arm en dat er dan ook een orthopeed binnengeroepen wordt? Iemand die daar verstand van heeft?
Nee, op zich, als het iets is wat wij niet zouden kunnen, dan roepen we natuurlijk iemand anders erbij die daar meer van zou weten.
Ja.
En soms is dat bij letsel van vingers en handen en pezen en met name zenuwen, is dat een plastisch chirurg bijvoorbeeld die je nodig zou kunnen hebben.
Ja.
Die weet soms meer van dat soort letsels. Of als het brein is wat niet goed gaat, ja, dan heb je een neurochirurg nodig. Dus er zijn wel meerdere soorten chirurgen die je nodig zou kunnen hebben bij de traumaopvang.
Ja, vind ik wel bijzonder dat een plastisch chirurg erbij geroepen wordt als het om spieren gaat.
Ja, leuk is dat, hè? Mensen denken altijd dat dat alleen maar mooi maken is.
Ja.
Maar de plastisch chirurg doet ook heel veel, ja, dat noemen wij dan reconstructief werk. Kan het bijna niet uitspreken het woord. Dus die doet niet alleen mensen mooi maken. Die doet ook best wel heel veel aan vinger- en handherstel.
Ja. En wat is jouw core business dan, daarbinnen?
Wat ik het meeste doe eigenlijk is het enkelletsel, het polsletsel, de heup, botbreuken. Dat is wat we eigenlijk het meeste zien. En ook mensen, wat oudere mensen, die breken heel vaak de heup, maar ook de schouderkop. Die wordt heel veel gebroken en heel veel polsletsel en elleboogletsel. Dat is eigenlijk wat we in het Dijklander ziekenhuis het meeste zien. De grote traumatologie, de echt grote traumatologie, is tegenwoordig zo goed geregeld. Dat gaat heel vaak al meteen naar de traumacentra toe.
Oké. En een traumacentra, dat zit ook aan het Dijklander ziekenhuis vast? Of is dat ergens anders?
Dat is in Amsterdam.
Dat is in Amsterdam, dus dat wordt direct die kant op vervoerd als het echt gruwelijk is.
Ja, soms wel. Ja, maar wij krijgen het ook nog wel binnen hoor. Maar als het niet kan wachten, hè, als het echt eventjes bij ons gestabiliseerd moet worden, dat doen wij dan. En dan gaat het alsnog door.
Met de helikopter?
Nee. Dat denk ik ook aan mensen altijd heel vaak. Ja. Dat er heel veel mensen in de helikopter worden vervoerd.
Dat
nee,
is
eigenlijk
zo.
Is de helikopter een soort taxi voor de anesthesist, dan wel traumachirurg die aan boord van die helikopter zit.
Okay.
Er worden niet heel veel mensen vervoerd. Af en toe wel hoor, maar de mensen gaan meestal via een ambulance.
Ja.
En de dokter wordt naar de plek des onheils gebracht.
Met zo snel mogelijk?
Ja.
Ja. Kun je goed tegen gruwelijke dingen?
Ja, wat de ene gruwelijk vindt, vindt de ander niet gruwelijk. Maar mijn eigen werk vind ik niet gruwelijk. Maar daar kan ik dus heel goed tegen.
Ja. Daar kan je gewoon heel goed tegen. Ja. Is er wel iets gruwelijks wat je gezien hebt? Ja, je had het net over poep onder je schoenen. Dat je dan je werk.
Ja.
Maar wat vind jij het gruwelijkste wat je hebt gezien of hebt meegemaakt?
Ja, dat zijn natuurlijk heel. Ik heb in het Erasmus gewerkt. Hè. Dat is zo'n traumacentrum.
Ja.
En ik heb tijdens mijn opleiding ook in het, ja, dat heette toen Zuiderziekenhuis. Dat heet nu Maastadziekenhuis. Daar zit het brandwondencentrum aan vast. En brandwonden zijn toch wel echt dingen die echt heel veel indruk maken. Ja. Dat komt niet alleen door wat je ziet, maar ook door de geur heel erg.
Dat stinkt heel erg.
Ja, dat verbrande vlees.
Ja.
En dan ligt er een mens voor je. Dat maakt heel veel indruk. Ja, absoluut.
En wat doe je dan als je zoiets dan tegenkomt?
Als ik daar de behandelende dokter ben, dan moet je daar niet aan denken.
Nee.
En dat moet je
uitzetten.
Moet je uitzetten.
In je hoofd.
Ja.
En lukt je dat goed?
Ja.
Ja?
Dat is niet heel, ja, weet niet. Dat heb ik nooit moeilijk gevonden.
Nee.
Het is wel zo dat je er soms daarna, hè, als je klaar bent, en dat je dan daarover na gaat denken en dat je dan denkt, jeetje.
Ja.
Maar tijdens, nee.
Is het dan zo dat als je thuis dan op de bank zit, dat je dan zoiets hebt van, wat ik eigenlijk heb meegemaakt, dat.
Nou, over het algemeen bespreek je dat met je collega's.
Ja, ja. En dan ben je er ook vanaf.
Ja, meestal wel.
Jij kunt dingen goed loslaten wat dat betreft.
Nou, ik kan niet alles loslaten, maar dat soort dingen wel.
Ja, maar dat moet je, denk ik, als chirurg moet je dat wel kunnen.
Alle dokters moeten dat kunnen, ja. Maar niet alleen de dokters, hoor, de verpleegkundigen. Heel de zorg. Iedereen die in de zorg werkt, komt ontzettend veel dingen tegen die je aan het hart gaan.
Ja, en hoe zit het dan in zo'n operatiekamer? Hè? Vormen jullie echt een team? Bestaat er een teamgeest?
Ja, op zich wel. Het wisselt per operatie. Als het een wat grotere ingrepen is, dan ben je toch zeker met wel 6 mensen aanwezig in zo'n operatiekamer. En zeker omdat wij ook een opleidingsziekenhuis zijn. Dus er zijn dan ook mensen die opgeleid worden om anesthesiemedewerker te worden, of om anesthesist te worden, of om operatieverpleegkundige te worden. En wij hebben dan soms onze opleidingsassistent en de co-assistent nog bij ons. Dus er kunnen best wel eens wat mensen op zo'n OK aanwezig zijn.
Ja, en hoe is de sfeer dan?
Ja, dat wisselt heel enorm.
Maken jullie heel veel grappen?
We maken grappen, natuurlijk maken we grappen. Ja, anders is het ook niet leuk.
Nee.
Nee, je moet je werk wel leuk zien te houden.
Ja,
dus er worden grappen, gerollen, alles wordt er gedaan.
Ja, jammer dat je dan zo onder narcose bent. Dat je
ja,
dat
niet iedereen is onder narcose hoor.
Nee.
Ik heb van de week was er nog een meneer. Die had ik niet zelf geopereerd, maar zijn dokter was aan het skiën. Die zei, ik kwam op die operatiekamer binnen en het was zo gezellig daar. En iedereen was aan het lachen en doen. En was meteen ontspannen, zei hij. En het was een ontzettende leuke sfeer.
Ja.
En dat hoor je vaker terug van patiënten. Niet van alle patiënten hoor, want sommige patiënten zijn zo zenuwachtig.
Ja.
Die hebben daar geen tijd om daar over na te denken.
Nee, dat klopt. Ik heb ook een keer een operatie gehad aan een enkel. En dan is alleen je been is verdoofd. En je weet niet wat je overkomt als ze dan met je been aan het slingeren zijn. Ja. Dat is een hele gekke gewaarwording. Maar dat was ook gewoon dikke lol maken van, wat kom ik daar nou tegen? En, ik zit nou in Jurassic Park. En dat soort verhalen krijg je dan. Dat is best grappig om mee te maken. Wat is het meest ingewikkelde wat jij ooit hebt moeten doen als chirurg?
Ja, wat is het meest ingewikkelde? Je maakt beslissingen. En meestal met de patiënt samen. Maar als de patiënt er niet is, wat voor reden dan ook. Omdat hij
buiten west is,
dan wel slaapt. Dan moet je de beslissing voor de patiënt maken.
Ja.
En dat kan soms lastig zijn. Niet altijd. Meestal is het heel duidelijk wat je moet doen.
Alles heeft zijn gevolgen met wat je doet. Want een operatie is een operatie.
Ja, iedere operatie maakt je ook iets kapot.
Ja. En is het dan ook zo dat het lichaam dat enigszins herstelt?
Ja, het lichaam is een mooi ding. Er is zoveel herstelvermogen in ons lijf. Dat is echt onvermogelijk.
Ja.
Ja, dat is prachtig om te zien.
Ja. We gaan een plaatje draaien. En dat heeft te maken met misschien al wakker worden. Uprising heet dat. Van Muse. Van waar deze plaat?
Ja, dat is het strijden voor het goede. Hè? En op zich is dat een plaat. Ja, hij zweept op. We hadden het er net even toen wij naar de plaat aan het luisteren, had je het er zelf ook over. Als je hier naar luistert, dan moet je dat draaien natuurlijk. En dan meegillen en schreeuwen en dan krijg je daar energie van.
Ja.
En dan kun je er weer tegenaan. Want ja, de teksten die ze daar bezigen. They will not force us. They will stop degrading us. They will not control us. And we will be victorious. Ja, nou ja, dat is natuurlijk schitterende teksten, zijn
ja.
dat.
Ja.
Ja,
en dat kun je goed gebruiken als chirurg.
Ja, niet alleen als chirurg, maar
als mens.
Ja, als mens ook. En waar we het net al een klein beetje over hadden, hè, is mijn plant-based nutrition. Ik ben daar een beetje een soort, probeer ik dat als een soort evangelie, probeer ik dat uit te dragen. En dat lukt soms wel en soms minder. En dan is dit liedje ook wel heel lekker hoor. Want ik word daar erg nog wel in tegengewerkt. Alhoewel het wel steeds beter gaat, vind ik.
En hoe word je dan tegengewerkt?
Nou, ik vind bijvoorbeeld bij ons in het ziekenhuis behoor je toch in ieder geval zelf gezond gedrag te vertonen.
Ja.
En dat doen we niet. Wij dokters en verpleegkundigen en alle mensen in de zorg zijn vrij ongezond bezig. En,
omdat?
We eten ongezond. Ja.
En jij vindt vlees ongezond?
Niet zozeer vlees aan zich. Dat vind ik met name zielig.
Ja.
Maar de hoeveelheden vlees die wij werken, die wij eten, dat is echt ongezond.
Ja.
En met name ook het bewerkte vlees, dat is gewoon aangetoond. Dat noemen we dan carcinogeen, net als sigaretten, die zijn ook carcinogeen. We weten dat we daar kanker van krijgen.
Ja.
En toch hebben we dat in het ziekenhuis. En dan zeg ik, nou, leg het pakje sigaretten er maar naast, zeg ik dan altijd.
Dus geen plakjes ham meer op brood?
Klopt.
Ja, en geen plakjes rook vlees in dat soort dingen.
Klopt.
Ja, dat is allemaal bewerkt vlees.
Allemaal bewerkt vlees. Ja, en dat is bewezen carcinogeen.
Ja. En dat is dus een stofje wat ziektes veroorzaakt in je lichaam. Of
kan veroorzaken, ja. Natuurlijk niet als je één plakje ham eet. Dat is net zo goed als je één sigaret rookt. Dat is ook allemaal niet zo erg. Maar het gaat om de hoeveelheden. We eten echt gewoon te veel vlees.
Maar geldt dat niet voor alles wat je te veel eet? Dat het slecht kan zijn?
Ja, absoluut. Je moet gevarieerd eten.
Ja.
Ja,
dat is heel belangrijk, hè?
Ja.
Je moet... En slechte dingen, tenminste dat vind ik altijd. Tegenover een slecht ding moet ook een goed ding staan. Minimaal 1 of 2 goede dingen staan.
Minimaal.
Hoe dan ook.
Minimaal.
Ja. Dus, jij zegt dat je een voorvechter daarvan bent. Hoe doe je dat in het dagelijks leven? Heb je aangesloten bij een vereniging die dat doet?
Ja, PAN heet dat. Vraag me niet meer waar de letters voor staan. Maar het gaat in ieder geval om een club dokters, diëtisten... Allerlei mensen uit de zorg die voor het plantaardige eten staan.
Ja.
Ja.
En die proberen dat te promoten.
Ja.
En doe je dat ook actief in het ziekenhuis?
In het ziekenhuis wisselende mate. Want ik heb natuurlijk ook gewoon mijn werk te doen. Maar ik probeer daar zoveel mogelijk uit te dragen dat we plantaardiger moeten gaan eten. Ja.
Ja. En hoe zie ik dat dan in het ziekenhuis? Of is dat niet te zien?
Ja, nu sinds de laatste 5 jaar hebben we in ieder geval de Meatless Mondays ingevoerd. Op de OK hadden we altijd vieze broodjes met ham. En die zijn tegenwoordig vervangen door volkorenbrood met iets van hummus en een plakje komkommer en tomaat erop. En ik word ook wel eens aangesproken door de beide kanten hoor. Door mensen die zeggen, joh, dankjewel Anja dat je hebt ingespannen. Want we hebben nu lekkere broodjes op de operatiekamer. Maar ook door collega's die zeggen, je hebt een tutteling. Dan heb je haar weer met de planten. Ja. Het is beide kanten.
Ja.
En dan is Muse en Uprising heb je dan nodig om
weer verder te
kunnen.
Ja. We hadden het net over dat je soms beslissingen moet nemen. Als een patiënt buiten Westen ligt. Ben je daar heel erg mee bezig met ethiek als je je werk doet?
Op het moment dat je die beslissingen neemt, niet. Nee, maar je moet natuurlijk wel de voor en de na nadenken over wat wel en niet nuttig is om te doen bij mensen. En daar hebben we het tegenwoordig wel wat vaker over als groep in de zorg. Maar daar kunnen we nog wel wat meer van leren. En dat noemen we dan nu, hè, we hebben mooie nieuwe woorden allemaal verzonden. Passende zorg noemen we dat. Dat is in ontwikkeling. En de ene is daar veel verder in dan de ander. Maar we moeten daarin, zeker nu de zorg zo onder druk staat, is het nu toch echt wel de tijd om meer over passende zorg te hebben. En dat kan op ieder moment van het leven kan dat anders zijn.
Ja, en bij passende zorg moet ik dan ook denken aan het traject wat mensen moeten gaan volgen als ze geopereerd zijn, weer bijkomen en dan de weg die ze dan hebben te gaan, maar dan ook geestelijk.
Nou, je moet het eigenlijk denk ik meer gaan zien in preventie. Want daar is wat we gewoon nog veel te weinig mee bezig zijn. En op zich heel veel van de ziektes van mensen die wij zien in het ziekenhuis zouden helemaal niet hoeven te bestaan als we zelf beter voor onszelf zouden zorgen. Alleen dat stukje kennis en kunde aan mensen aanbieden, daar zijn we eigenlijk nog helemaal niet mee bezig.
Nee, maar ik denk ook dat als je ermee bezig gaat, dat je roepende in een woestijn is misschien een beetje te cru uitgedrukt. Maar als je kijkt naar wat de regering bijvoorbeeld doet, want daar heb je mee te maken. Die is wetmatig, is die bepalend voor wat er in de maatschappij in Nederland gebeurt. Die bepalen ook of je een suikerdrank drinkt als Red Bull of iets dergelijks. En het niet duurder maakt of veel duurder maakt, zodat je er misschien van afziet om dat te kopen.
Ja, je kunt natuurlijk de verantwoordelijkheid bij een regering leggen die we op dit moment dan niet echt hebben. Maar uiteindelijk kies je er zelf voor. Weliswaar weet ik heus wel dat de meeste mensen, als je het niet weet, ja, dan maak je die keuze niet bewust. Een aantal mensen kunnen toch echt wel bewustere keuzes maken. En ze weten donders goed dat ze groente en fruit moeten eten. En dat doen ze niet.
Nee, dat weet ik. Maar het gaat mij er meer om. Van als je aan de AA drinkt, dan kun je best wel verslaafd aan raken.
Ja,
net als
absoluut.
Net als aan de koffie, dan kun je verslaafd aan raken. En het is heel moeilijk om daar weer vanaf te komen.
Ja.
En als je dan dus wel een drukmiddel kan gebruiken, waardoor je het misschien verwijdert of mm-hmm. iets dergelijks uit de schappen, dat je dan een gezonder volk kan creëren.
Ja, maar dat noemen we ook betuttelingen. Daar kunnen wij slecht tegen.
Ja. Ja. Maar dat is wel iets waar jij voor staat, denk ik.
Ja, absoluut. Ik ben een groot voorstander van in ieder geval geen btw op groenten en fruit en volkoren producten. Nee, dat moet betaalbaar zijn voor iedereen. En peulvruchten, die zijn gelukkig al niet zo duur. Dus dat kunnen we in ieder geval met z'n allen veel meer eten. En dat wordt nog veel te weinig gedaan. Wij gaan ten onder aan het tekort aan vezels eten per dag.
Ja, en dat is hetgeen wat eigenlijk zou moeten gebeuren, vezels eten.
Ja.
Bestaan er even iets heel anders? Bestaan er ook hele mooie momenten in jouw werk?
Ja, absoluut.
Ja, vertel.
Ja, nee, ja, op zich. Wij zien natuurlijk in de traumachirurgie ook heel veel oudere mensen. En mensen die dan thuis wonen nog. En dat gaat dan nog net. En die breken dan hun heup. En dan is het niks mooiers dan dat je zo'n heup kunt opereren. En dan gaan mensen vaak naar een verpleeghuis. Maar het mooiste is als ze dan 6 weken later op je poli komen en toch alweer thuis zijn. Ja,
dat
is het mooie moment. Ja, dat maakt me blij, want daar heb je het voor gedaan.
Ja.
Kijk, een heupfractuur opereren bij de oudere patiënten leidt heel vaak tot naar verpleeghuis in de rest van het stukje leven wat die mensen nog hebben. En ja, dat gun je eigenlijk niemand, een verpleeghuis.
Nee.
Ook daar kun je een mooi stuk een kwaliteit van leven leiden, hoor. Maar dat is niet wat we willen.
Nee.
Dus als je aan iemand vraagt, waar wilt u eindigen? Dan zeggen we allemaal thuis, het liefst in eigen bed doodgaan. Maar we willen geen van allen in dat verpleeghuis eindigen. Maar we eindigen er wel heel veel.
Ja.
En zeker de mensen die hun heup breken. Dus dat vind ik een mooi moment. Als ze na 6 weken bij mij op de poli komen en dan op dat moment alweer thuis zijn.
Dan heb je echt zo'n yes-moment.
Ja, dat is dat, dan is het goed gegaan.
Ja. Heel fijn. Hoe zit het met je werkomstandigheden? Vind je die oké in het ziekenhuis?
Soms wel en soms niet. Ja, op zich, grote delen van de tijd is dat allemaal prima. Maar je hebt ook wel eens een dienst die vreselijk druk is geweest. En dan, in theorie werk je de volgende dag ook gewoon weer.
Ja, nou, ik vraag eigenlijk ook nog een beetje naar de druk, hè, naar de werkdruk. Ja. In de...
Ja, die wisselt enorm. Er zijn periodes dat het echt heel erg druk is en dat het wel eens wat te veel wordt.
Ja.
En dat merken we natuurlijk ook aan we weten dat er in de zorg heel veel mensen ziek worden, burnt-out geraken. En dat neemt toe, die aantallen nemen toe. Ja.
Maak je je daar zorgen om?
Wat zijn zorgen? Ik zie dat het om me heen gebeurt. Zelf heb ik ook wel eens momenten dat ik denk van jeetje jongens, ik zit er nu echt even helemaal doorheen. Maar ik kan mezelf toch altijd nog weer genoeg opkrikken om toch weer door te gaan. En ik heb ook wel geleerd, dat kan ik nog niet altijd even goed. Maar ik heb een mindfulness cursus gedaan die bij ons in het ziekenhuis. En daarvoor doe ik veel yoga. En dat helpt mij wel heel erg. Om toch momenten op de dag te nemen dat je kunt ontspannen.
Nou, dat is wel heel, heel handig, denk ik. Want als je van een drukke dag thuis komt en je kunt dat doen, dat je even in jezelf keert en tot rust kan komen en dan kun je weer verder.
Ja.
Want dat is wel heel fijn, denk ik.
Ja.
Doe je dat vaak?
Ik ga in ieder geval één keer in de week naar yoga les, zullen we zeggen. Ja. En verder begin ik de ochtend een beetje met... Ik zit op zo'n meditatiekussentje en zo in donker. Weliswaar met een bierpul met koffie en sojamelk.
Ja. Geweldig.
Ja, en zo begint mijn dag. En dat vind ik heerlijk. Ja. Ja, lekker vroeg opstaan, ja.
En 's avonds kijk je tv? Of
ik
films?
Kijk wel eens tv, maar niet tv, maar meer Netflix. Ja. Ik mis het nieuws eigenlijk al altijd. Daar kijk ik niet echt naar. Maar op Netflix kijk ik nog wel eens een film of een serie. Ja.
Kunnen horrorfilms bij jou nog voor spanning zorgen?
Kijk ik eigenlijk. Dat is niet mijn genre.
Niet je genre?
Nee.
Omdat wel je overdag natuurlijk ook al van alles ziet.
Ik ben meer van de BBC... En de detectives en de Zweedse thriller-series. Ja, dat vind ik prachtig.
Ja, ja. Van nadenken van wie kan het nou gedaan hebben.
Dat vind ik heel mooi.
Wat zit er nou eigenlijk achter? Ja. Is dat ook zo met boeklezen en zo?
Ik lees ook wel van allerlei soorten boeken. Ja, maar ook wel graag de thrillers. Ja.
Ja. Hey, we zijn een beetje aan het eind van het programma gekomen. How time flies. Want ik had eigenlijk nog twee platen liggen. Maar daar moet ik er eentje van skippen dus. En dat doe ik natuurlijk nooit met plezier. Maar aan het eind van het programma dan deel ik altijd een estafettestokje uit. En dat doe ik om mijn gasten te bedanken voor de deelname aan het programma. Maar ook van het estafettestokje moet weer even doorgegeven worden. Alleen jij houdt het nog eventjes geheim aan wie het estafettestokje doorgeeft. En dat de mensen kunnen dat vanaf donderdag kunnen ze dat beluisteren in de jingle die er komt. Je krijgt van mij een oranje estafettestokje. Het is een echte.
Ja.
Alsjeblieft. Die kun je bij jou op de schoorsteen zetten of in de operatiekamer.
Ja. Ik zal hem meenemen.
Dus waar je me ook maar voor wilt gebruiken. Is er iets wat jij de mensen zou willen meegeven?
Zorg goed voor jezelf. Dan hoeven de mensen in de zorg dat minder goed te doen op latere leeftijd. Want de zorg is aan het vollopen. Dus wees alsjeblieft zuinig op je eigen lichaam. En eet gezond.
Dat vooral. We hadden Anja van IJsseldijk, traumachirurg aan Dijklander. Hadden we te gast in de Westfriese estafette. Anja, hartstikke bedankt. En we gaan het laatste plaatje gaan we draaien.
Dankjewel, Nico. Dat was heel gezellig.